Welkom bij Radio Maria.
Radio Maria presenteert Op Bedevaart met Maria. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vrienden luisteraars van Op Bedevaart met Maria. Hartelijk welkom op onze lange bedevaartstocht door tijd en ruimte naar plaatsen en personen waar en aan wie Maria is verschenen. En we zijn al heel lang op weg. Weet u het nog? Reeds in het jaar 42 waren we gestart in de Spaanse stad Zaragoza met een verschijning van Maria aan de apostel Jacobus. Maria wordt er vereerd en nu nog vandaag als ons lieve vrouw van de Pilaar. Ondertussen zijn we gekomen in de 4e-5e eeuw. Maar vooraleer op stap te gaan naar onze volgende halte, stel ik voor een kleine meditatie door te nemen, verschenen op de website Aletheia met de titel Waarom op bedevaart gaan? Paus Benedictus XVI herinnerde ons eraan dat het maken van een pelgrimstocht ons terug in onze ware positie als mens en als volgelingen van Jezus plaatst. De vroege kerk vertaalde het woord Pasen als doorgang. En ze drukte zo de weg uit van Jezus, die door de dood leidt naar het nieuwe leven van de vrijsnis. Daarom is het feest van Pasen eigenlijk voor ons een bedevaartfeest. Wij zijn nomaden en pelgrims. Het is van hieruit dat wij ons leven, onze openheid naar de anderen, moeten begrijpen. We zijn slechts gasten op deze aarde. Dit dwingt ons om ons onze echte, diepste pelgrimstocht te herinneren. Namelijk dat deze aarde hier niet ons einddoel is en dat de dingen van deze wereld niet definitief zijn. Dat wij op weg zijn naar een nieuwe wereld. Wie zich hals over kop op de aardse wereld stort, voor wie deze aarde de enige hemel is, maakt van deze aarde als het ware een hel, omdat hij haar maakt tot wat zij niet kan zijn, omdat hij in haar het definitieve wil vinden. En zo eist de mens iets dat zich tegen zichzelf, tegen anderen en zich tegen de waarheid keert. Integendeel, als we weten dat we nomaden zijn, dan worden we juist vrij, vrij van de hebzucht, vrij van het hebben. En dan ontdekken we daarbij dat we verantwoordelijkheid dragen voor de veranderingen van deze aarde, zodat we haar op een dag aan God kunnen overdragen. Ons leven zien als een bedevaart is een voortdurende uitnodiging om ons onze laatste reis te herinneren en niet te vergeten dat wij op een dag alles wat we bezitten zullen moeten achterlaten. Zoals paus Emeritus Benedictus XVI op zijn hoge leeftijd nog heel onlangs verklaarde: ik ben op bedevaart naar het huis van de Vader. Ook over Maria schrijft hij: Maria drukt de eenheid tussen Christus en zijn kerk uit. Zij is een vrouwelijke figuur die essentieel is voor de katholieke godsdienst. Maria is dus niet een optie van het christelijk geloof. Ze geeft het zijn volledige betekenis. En zo bestaat er zijn mooi gebed gemaakt voor de 500.000 Italiaanse jongeren die in 2007 samenkwamen in het bedevaartsoord van Loreto.
Maria, moeder van het ja, u hebt geluisterd naar Jezus en u kent de klank van zijn stem en het slaan van zijn hart. Morgenster, vertel ons over hem en vertel ons uw manier om hem te volgen op het pad van het geloof. Maria, die in Nazareth leefde met Jezus, prent in ons leven uw gevoelens, uw volgzaamheid, uw stilte en transformeert het woord in ons in een keuze van echte vrijheid. Maria, spreek tot ons over Jezus, zodat de frisheid van ons geloof in onze ogen mag schijnen en de harten verwarmen van hen die we ontmoeten. Zoals u deed toen u Elisabeth bezocht, die op haar oude dag zich met u verheugde om de gift van het leven. Maria, maagd van het Magnificat, help ons de vreugde in de wereld te brengen. En zoals in Cana, nodig elke jongere uit om alleen te doen wat Jezus zal zeggen, in dienst van hun broeders en zusters. Maria, werp uw blik op deze jongeren, zodat zij een vruchtbare grond worden van de kerk. Bid dat Jezus, gestorven en verrezen, in ons kan erboren worden en ons kan veranderen in één nacht, vol van licht, vol van hem. Maria, maagd van Loreto, poort naar de hemel, help ons om onze blik naar boven te heffen. We willen Jezus zien, praten met hem, aan iedereen zijn liefde verkondigen.
En beste vrienden, laat ons nu starten met onze bedevaart voor vandaag in deze uitzending. En we gaan naar het Rome van het jaar 1384. 7 jaar ervoor eindigde, zoals genoemd wordt, de Babylonische ballingschap van de pausen in Avignon, waarbij de paus terug naar Rome kwam. Dit was vooral uiteindelijk te danken aan het aandringen van de heilige Catharina van Siena. Maar echt opgelost was het nog niet. En zo volgde er het grotere Westerse schisma tussen 1378 en 1418. Een periode van pauzen en tegenpauzen die elkaar uiteraard tegenwerkten. Een dreigend schisma binnen de Westerse kerk. Het concilie van Constans maakte er een einde aan in 1418. Maar het had ook zware gevolgen in de samenleving met conflicten en oorlogen, zoals bijvoorbeeld tussen de Italiaanse steden of vorstendommen en de families, de ene voor de paus van Rome, de andere ertegen. En dit had uiteraard ook economische gevolgen, met veel armoede en vooral een grote verwarring. En niet het minst in Rome zelf. In Rome heb je de Piazza Navona, gelegen in de Campus Martius, een van de oudste buurten van Rome. Het Pantheon staat er vlakbij. Het plein is eigenlijk de vroege atletiekbaan van het stadion, ooit gebouwd door keizer Domitianus in de tweede helft van de eerste eeuw. Later in de 17e eeuw kwam er de Fontana dei Quattro Fiumi, waaronder het plein vandaag het best gekend is. Maar laat ons blijven staan in de 14e eeuw, waar ooit in die buurt, in 1384, de wieg stond van de kleine Francesca Romana of Francesca van Rome. En zij was de dochter van Paolo Bussa de Leoni en Giacobella de Roffredecci, beiden Romeinse edelen. Haar levensverhaal komt uit de Vita di San Francesca Romana, geschreven door haar Franciscaanse biechtvader Giovanni Mattiotto. Tijdens haar jeugd begon ze het leven van heiligen te bestuderen en kerken te bezoeken. Door haar moeder had ze als geestelijke begeleider een zekere Dom Antonio di Monte Savello, een Benedictijn uit Santa Maria Nuova. Eigenlijk had ze graag in het klooster getreden om zich totaal aan God te kunnen geven. Maar tegen haar wil werd ze door haar vader uitgehuwelijkd op 13-jarige leeftijd aan Lorenzo Ponziani, bevelhebber van de pauselijke troepen. Vandaar dat ze ook gekend is als Francesca Ponziani. Lorenzo kwam ook uit een adellijke familie. Zijn vader was Andreozzo en zijn moeder Cecilia dei Milini. En ze zouden zelfs familie zijn geweest van paus Bonifacius de IX, toen op de stoel van Petrus gezeten. Deze familie Ponziani was vrij begoed en bezat talrijke landbouwgronden, runderen, voorraadschuren en boerderijen rond Rome. Het waren vooral veehouders. De familie woonde in het district Trastevere in het Ponziani-paleis, iets ten zuiden van het Vaticaan. Het was voor de familie van Francesca een kwestie van overleven, want zowel de economische als politieke situatie was bijzonder slecht door de vele familiale ruzies en oorlogen tussen de steden. Na haar huwelijk kwam Francesca dan ook inwonen bij haar man Lorenzo in het Ponziani-paleis. Er werden 3 kinderen geboren. Haar eerste zoon Battista werd geboren in 1400. In 1404 volgde een tweede zoon, Evangelista, en later in 1407 een dochter, Agnese. Maar de 2 laatsten overleden reeds heel jong, in 1410, tijdens een zware pestepidemie in Rome. Tijdens het 40-jaar huwelijk was Francesca een toonbeeld van toewijding aan haar man, haar kinderen en haar huishoudelijke plichten. Maar dat allemaal in een leven van vroomheid en boetedoening, waarbij zij elke week ging biechten en vooral het geloof in praktijk bracht. En uitdagingen waren er genoeg in die tijd. Door de vele afwezigheden van haar man werd Francesca eigenlijk de feitelijke behoedster van het familiefortuin, kennelijk wel tegen de zin van haar oude schoonvader. Van Francesca wordt getuigd hoe zij talrijke almoezen uitdeelde, zieken verzorgde met kruiden uit haar kruidentuin en als vroedvrouw hielp waar ze kon. Veel steun ontving ze van haar schoonzus Vanozza, de vrouw van de oudere broer van haar man. Tijdens een pestepidemie toonden Francesca en Vanozza grote toewijding aan de zieken en slachtoffers, ook deze van de daaruit voortvloeiende hongersnood. Francesca verkocht bijvoorbeeld zowel haar jurken als haar juwelen en verdeelde het geld onder de armen. Ze opende zelfs de poorten van de voorraadschuren en deelden graan, olijven en andere goederen uit. Maar verdere tegenslagen werden haar niet bespaard.
Thank you.
Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars, we bevinden ons op het einde 14e, aanvang 15e eeuw in Rome, op bezoek bij Francesca Romana, uit een adellijke familie, wiens grootste wens was om zich geheel aan de Heer te geven. Maar haar vader besliste er anders over en zo huwde zij met de rijke edelman Lorenzo Ponziani, bevelhebber van de pauselijke troepen en bezitter van talrijke landbouwgronden en boerderijen rond Rome. Het gezin woonde in het Romeinse district Trastevere in het Ponziani-paleis met hun drie kinderen, maar waarvan de twee jongsten zeer jong overleden aan de pest. En met de hulp van haar schoonzus Vanossa bekommerde Francesca zich over de vele noodlijdenden. Maar zoals reeds gezegd, verdere tegenslagen werden haar niet bespaard. Zoals reeds vermeld was de Romeinse kerk in die tijd verscheurd door het grote schisma. De paus was dus wel teruggekeerd uit Avignon naar Rome, maar nu waren er antipausen opgestaan en vooral in Rome was de situatie zeer chaotisch, zowel militair als economisch. Francesca en haar man steunden volop de paus in Rome. Zo was er in 1408 de invasie van Rome door de koning van Napels en moest de familie Ponziani vluchten, daar zij loyaal bleven aan de paus. Hun paleis werd geplunderd en hun eigendommen in beslag genomen. Lorenzo, haar man, werd gedwongen in ballingschap te gaan. Zij zelf bleef in Rome en zette haar werken van liefdadigheid verder die zo broodnodig waren. Maar op een dag gebeurde er iets merkwaardig. Francesca werd gedwongen haar zoon Battista af te staan aan de veroveraar als gijzelaar. Dit was geëist door een graaf, de luitenant van de koning van Napels, die Rome was binnengevallen. Met de steun van haar biechtvader ging ze met het kind naar de graaf aan het kapitool, maar droeg hem eerst op aan Maria in de kerk van Santa Maria in Araceli, waar zij langskwam en vertrouwde haar het leven van haar zoon toe. En toen de soldaten probeerden de jongen op een paard te hijsen om met hem weg te rijden, deinsde het dier achteruit en weigerde op alle mogelijke manieren dat het kind het kon bestijgen. Verbaasd en misschien ook wat bijgelovig, besloten de soldaten van de graaf het kind te bevrijden en terug te geven aan zijn moeder. Bij de dood van de koning van Napels keerde de familie terug naar Rome en nam bezit van hun eigendom. Haar man werd wel zwaar verwond en keerde als een gebroken man naar huis. Nooit zou hij goed genezen van zijn wonden. De biograaf van Francesca benadrukt dat ze altijd met geduld de pijnen, de economische en financiële tegenslagen van haar familie heeft doorstaan. Denken we ook aan het verlies van de twee jongste kinderen door de pest. Zo haalde Francesca de uitspraak van Job aan, te lezen in het Oude Testament. De Heer heeft ze aan mij gegeven, de Heer heeft ze van mij afgenomen, gezegend zij zijn heilige naam. Ondanks de intense liefdadigheids- en hulpactiviteiten was Francesca ook een zorgzame en attente echtgenote en moeder die haar spirituele behoeften en contemplatieve praktijken nooit boven de beschikbaarheid voor haar familie stelde. Gedurende haar hele huwelijksleven behield zij altijd het bestuur van het grote huis in Trastevere en schuwde zij nooit huishoudelijke taken of harde handenarbeid op de Ponziani-boerderijen. Een grote devotie had zij voor de engelbewaarder, die steeds dicht bij haar was, zoals zij verklaarde hoe deze engel haar 's nachts met zijn licht begeleidde tijdens bezoeken aan de boerderijen. Het jaar 1425. Francesca was toen 41 jaar oud, betekende wel een belangrijk keerpunt in hun huwelijksleven. Lorenzo aanvaarde de wensen van zijn vrouw en stemde ermee in een kuis leven in het huwelijk te leiden. Francesca bleef hem verzorgen tot aan zijn dood in 1436 en samen deelden ze de laatste moeilijke jaren van ziekte en lichamelijk lijden, waarbij ze hem tot zijn einde liefdevol verzorgde. We gaan luisteren naar een lied, naar Gabriella Locuratolo, en zij zingt over de engelbewaarder. Beschermengel, je bent goed. Ik zie je niet, ik hoor je niet, maar je bent altijd zeer attent. Je bent klaar om me te helpen, als ik een beetje bang ben en mijn hart klopt. Met een klap van de vleugel zit je steeds naast mij.
Custode, tu sei buono, mi accarezzi dolcemente quando sogno. Non ti vedo e non ti sento, ma sei sempre molto attento. Anche se sembri distratto, sei pronto ad aiutarmi, angelo. Custode, sei allegro, ti tuffi tra le nuvole felice, accendi tante stelle quando il buio fa paura e poi giochi con la luna e ti fai dondolare, angelo, sei il mio angelo. Mi baci sulla fronte quando prego, ma se ho un po' paura e mi batte il cuoricino, con un colpo d'ala ti siedi a me vicino, angelo, sei il mio angelo, oh angelo, sei il mio angelo.
Een volgende belangrijke datum in het leven van Francesco Ponziani was het feest van Maria Hemelvaart, van 15 augustus 1425. Tijdens haar liefdadigheidswerken moedigde ze de vrouwen uit de hoge Romeinse adel, die haar daarbij hielpen, aan om hun wereldse leven op te geven en zich aan God te geven. En zo, op 15 augustus 1425, met 9 metgezellen, gaven ze zich ten volle aan Maria als oblaat van de maagd Maria, in de basiliek van Santa Maria Nova. Later zou deze basiliek haar naam dragen. Deze basiliek bevindt zich aan het Forum Romanum. Het was een plechtige formule van offergave onder de begeleiding van Olivetaanse monniken. De orde van de Olivetanen ontstond in de eerste helft van de 14e eeuw vanuit Siena om de eenvoud van de Benedictijnse regel in ere te herstellen. De naam komt van de Monte Oliveto Maggiore, waar de moederabdij gevestigd is. De eerste 8 jaren leefden de vrouwen elk in hun eigen thuis. Maar, bijvoorbeeld in haar huis had Francesca op zolder reeds een soort van kloostercel waar ze zich zoveel als mogelijk terugtrok. 8 jaar later, op 25 maart 1433, kocht Francesca een huis van de familie Clarelli, een huis gelegen aan de voet van de Capitoolheuvel, in de schaduw van de Torre de Speci. De Capitoollijn of Capitool is de belangrijkste van de 7 heuvels van Rome, vandaag onder andere met het Senatorenpaleis, het ruiterstandbeeld van Marcus Aurelius, de beelden van Castor en Pollux enzovoort. Het was de start van een gemeenschappelijk kloosterleven. De vrouwen leefden er als kluizenaars binnen de stadsmuren. Enkele jaren later, in 1439, verleende de abt-generaal van de congregatie van de Olivetanen een grotere autonomie aan deze nieuwe congregatie. Een kleine bemerking. Er was nog een verschil in verband met de traditionele beloften die zusters aflegden, de beloften van gehoorzaamheid, armoede en zuiverheid. En het is pas in 1958 dat paus Johannes 23 het echt erkende als een echte kloostergemeenschap, waarbij dus de 3 gekende beloften werden afgelegd. Maar ik ga er niet dieper op in. 3 jaar na de oprichting van het klooster, toen de man van Francesca overleed in 1436, verhuisde ook zij naar het klooster en werd er de overste. Het is wel geweten hoe zij in 1440 wel een tijdje terug verbleef in het Ponziani-paleis om haar zoon te verplegen die ziek was. Na zijn genezing keerde ze terug naar het klooster. Maar snel daarna overleed ze op 9 maart 1440 tijdens het reciteren van de Vespers van de Heilige Maagd. Haar lichaam werd opgebaard in de kerk van de Olivetanen in Rome, de Santa Maria Nuova, waar de Romeinen haar 3 dagen lang kwamen begroeten. In 1608 verklaarde paus Paulus V haar heilig en werd zij een van de patroonheiligen van de stad Rome. Ze wordt veelal afgebeeld met haar beschermengel, of tijdens het geven van aalmoezen of het verzorgen van de zieken. En zoals reeds gezegd, de kerk van Santa Maria Nuova wordt nu meestal de kerk van Sint Francesca Romana genoemd. Na een volgend lied overlopen we een bijzonder kenmerk van haar leven, zoals haar visioenen en mystieke ervaringen.
Welkom bij Radio Maria.
Beste vrienden, over het leven van de heilige Francesca Romana valt er uiteraard veel meer te vertellen. We moeten ons ergens beperken. Wat zeker zeer opvallend is in haar leven zijn de vele visioenen genezingen en profetieën. Vooral nadat ze verhuisde naar het klooster om te gaan leven met haar kloostergenoten na de dood van haar man Lorenzo in 1436. Laat ons enkele gebeurtenissen aanhalen. Kort na haar huwelijk moest Francesca door een ernstige ziekte in bed verblijven, maar verkeerde ze daarna nog vele maanden in een wankele gezondheidstoestand. Het was tijdens deze periode dat Sint Alexius twee keer aan haar verscheen. De eerste keer om haar te vragen of ze genezing wilde. En de tweede keer om haar mee te delen dat God wilde dat ze niet stierf en in de wereld bleef. En ze herstelde en vertrok als dank voor haar genezing met haar schoonzus Vanossa naar de kerk van Santa Maria Nuova en de kerk van Sint Alexius. De heilige Alexius van Edessa leefde in de 5e eeuw en zijn naam betekent eigenlijk helper. Hij was een kluizenaar en, onder andere, patroonheilige van de zieken. Een ander voorval. Toen haar schoonmoeder stierf, deed Francesca dit huishouden er nog bij. Tijdens een tijd van overstromingen en hongersnood veranderde ze een deel van het landgoed van de familie in een ziekenhuis en deelde ze voedsel en kleding uit aan de armen. Volgens een verslag was haar schoonvader zo boos dat hij haar de sleutels van de voorraadkamers afpakte. Maar hij gaf haar de sleutels rap terug toen hij zag dat de graanbak en het wijnvat zomaar werden bijgevuld, telkens nadat Francesca klaar was met bidden. U had al vernomen hoe Rome overvallen werd door de koning van Napels en geplunderd, waarbij de stad grotendeels in puin was vervallen. Zelfs de wolven liepen er vrij rond. Francesca opende haar paleis opnieuw als ziekenhuis. En zo reed ze met haar paard en kar door het platteland om hout te verzamelen voor vuur en kruiden als medicijnen. En zo stelde men ook vast dat zij de gave van genezing had. Zo kwamen tijdens de heiligverklaringsprocedure wel 60 gevallen naar boven die als onverklaarbaar werden erkend. Wat we van haar zeker niet mogen vergeten, het is al even aangehaald, is haar verering tot de engelbewaarders. Zij zag de taak van de engelen in de hemelse liturgie, in de glorie van de hemel, maar ook een taak in demonische duels voor de redding van de zielen. Hun taak in het vage vuur zag zij als die van geestelijke verzorgers die verantwoordelijk zijn voor het traject van zuivering en boetedoening van de zielen. Francesca betekent eigenlijk een belangrijke fase in de geschiedenis van de leer der engelen. Niet zozeer vanuit een leerstellig of theologisch oogpunt, maar eerder hoe men concreet een vriendschapsrelatie met de beschermengel kan versterken en beleven in het dagelijkse leven. Zo was de kapel van de engel in de basiliek van Santa Maria in Travestere de belangrijkste plaats waar ze verschillende extases had. Haar biechtvader was er trouwens rector. Maar ook tijdens de heilige mis gebeurden mystieke vervoeringen onmiddellijk na het ontvangen van de communie. Zo kon zij enkele uren, maar soms ook dagenlang, ieder contact verliezen met de buitenwereld. Deze toestanden kenden verschillende gradaties van diepte en intensiteit. Haar biechtvader, priester Matteotti, maakt onderscheid tussen immobiele extase en mobiele extase. In het eerste geval bleef de zinster stom en stil als een standbeeld, volkomen onverschillig voor alle verzoeken van buitenaf. Maar het was ook een moment van opperste vrede en perfecte stilte. Tijdens de mobiele extasis echter zong en danste en preekte Francesca publiekelijk in de ambo van de kerk. Uiteraard was zij ook blootgesteld aan de agressie van de boze, van de duivel, om haar van het gebed en de goede werken af te houden. Het waren echte gevechten die haar totaal ook fysiek konden uitputten. Het was een afwisseling van hemelse lichten en geuren en ongehoorde martelingen. Deze hemelse gave van visioenen vormde de bekroning van een zware, ascetische levenswijze. We gaan terug over naar een lied en blijven nog even stilstaan bij een tweetal visioenen met de maagd Maria. We zijn tenslotte op Bedevaart met Maria. En beste vrienden, natuurlijk nog een woordje over de verschijningen en hier vooral visioenen die de heilige Francesco Romana had met Maria. Francesca dicteerde aan haar biechtvader zomaar eventjes een 97 Maria-visioenen. Zo zag zij in 1431 Maria als de glorieuze koningin, gekroond met 3 kronen en omgeven door zeer helder licht. En boven Maria stond God in al zijn majesteit. Zij zag het ook als een beeld in een zeer heldere spiegel, waarop de woorden te lezen waren: één God, één geloof, één doop. En deze glorieuze koningin spiegelde zich in deze spiegel op zo'n indringende wijze dat zij er, als het ware, helemaal in leek op te gaan. Terzelfde tijd zag Francesca hoe uit God vele stralen kwamen die de glorieuze koningin omringden en verlichten, die haar beeld in de genoemde spiegel sterk verlichten. Toen zei Maria, als in een zoete melodie: Hoge, almachtige God, die alle dingen gemaakt heeft, U hebt mijn geest opgewekt. En Maria zei tot Francesca: Arme ziel, die zo klein is dat je zo'n groot vuur niet kunt dragen, omdat jij zo zwak van aard bent. Maar de liefde heeft je rein gemaakt, zolang je daar blijft. Op 30 september 1431 had ze weer een visioen van de maagd Maria, en zo kan je lezen. Een ander licht kwam tot Francesca en leidde haar naar een zeer ruime plaats waarin oneindig veel schatten waren. En op die plaats zag zij Jezus in menselijke gedaante met zijn allerheiligste wonden, waaruit oneindig vele stralen voortkwamen. Zo zag zij ook Maria, koningin, op een prachtige zetel iets onder de Heer, gekleed in een onvoorstelbaar licht. Met haar verheerlijk lichaam zat ze met haar gelaat gekeerd naar de goddelijke majesteit. Dit opmerkelijk visioen van Christus, die haar in menselijke gedaante verscheen, gemarkeerd door de wonden van de kruisiging, en waaruit lichtstralen uitgingen naar de hele mensheid, had ze vaak. Tot zover deze opmerkelijke visioenen. Francesca Romana is patrones van Rome, van de vrouwen in het algemeen, maar in het bijzonder van moeders en weduwen. In 1925 verklaarde Paus Pius XI haar als de beschermheilige van de automobilisten en al het gemotoriseerd verkeer. En dit vanwege een verhaal dat een engel de weg voor haar verlichtte met een lantaarn wanneer ze reisde om haar te beschermen tegen de gevaren. Ook omdat ze zich steeds stipt hield aan de raadgevingen van haar engelbewaarder. Binnen de Benedictijnse orde wordt ze dan ook geëerd als patroonheilige van alle oblaten. Haar voorspraak wordt tevens ingeroepen tegen de pest en tegen de kwellingen van het vage vuur. En nog een kleine vermelding. Tot de dag van vandaag bestaat deze orde nog steeds als de oblaten van Santa Francesca Romana of de oblaten van Torre de Spezzi, met nog een tiental religieuzen. En ze zijn vooral toegewijd in de catechese voor kinderen, ter voorbereiding van hun eerste communie en het ontvangen ook van universiteitsstudenten tijdens hun studiejaren. Beste vrienden, tot zover dit uitzonderlijk leven van de heilige Francesca Romana. Het zijn namen die we tegenkomen, bijvoorbeeld in het brevierboek met enkel een zeer sumiere samenvatting van hun leven, maar zoals u kan vaststellen, valt er altijd veel meer over te vertellen.
Tempestuous sea, over.
Beste vrienden, er blijft ons nog wat tijd over voor een volgende halte. We reizen naar het noorden van Italië in de provincie Bergamo. Daar heb je de gemeente Albino, een 14 kilometer ten noordoosten van de grote provinciehoofdstad Bergamo. Albino bestaat uit een aantal kleine gemeenten, waaronder Desenzano al Serio. Tot 1928 was het een autonoom klein stadje. Je hebt er de kerk van de heilige Petrus, het klooster van de Karmelieten en het heiligdom van de Madonna del Miracolo. Maar het wordt ook genoemd het heiligdom van de Madonna della Gamba of de Madonna van het Been. En voor de uitleg van deze toch merkwaardige titel aan Maria moeten we terugkeren naar 9 oktober 1440. En er bestaat nog de officiële notariële akte over deze wonderlijke gebeurtenis. Er woonde een 11-jarig meisje, Ventura, in Desenzano. En zij was de dochter van Andreolo dei Bonelli. 15 maanden lang leed zij reeds ondraaglijke pijn in haar linkerbeen en de ziekte verergerde met de dag, tot op het punt dat het been vanaf de knie alle gevoeligheid verloren had en dat er alleen nog wat leven in zat door een kleine zenuw die de knie met het scheenbeen verbond, aldus het verslag. Op 9 oktober bracht haar moeder haar naar het gehucht Comenduno voor een behandeling. Maar de artsen stelden amputatie van het been voor als de enige remedie. De moeder van het meisje maakte bezwaar. Ook wat uit geldnood, ze waren arm. En radeloos van verdriet droeg zij haar dochter op haar schouders en vertrok weer naar huis, naar Desenzano. Uitgeput stapte de moeder met de dochter de kerk van San Pietro binnen en het meisje Ventura begon haar moeder te troosten en samen vonden zij troost in God en in de Heilige Maagd. Intussen was de avond gevallen en de moeder ging even alleen uit de kerk om wat kruiden te verzamelen. Maar ze werd aangevallen door een zwart, gehorend beest dat haar hevig deed schrikken en een stuk van haar kleding afscheurde en verdween. Het afgescheurde stuk bleef liggen in het veld. De moeder keerde terug naar de kerk, nam toen haar dochter op haar schouders en droeg haar naar huis. Het was nu bijna 10 uur 's avonds en het meisje Ventura kon niet slapen door de pijn. Toen zij naar de deur van het huis kroop, zag zij plots een groot licht aan de hemel en was verbaasd. En zij zag een dame in een verblindend licht, die haar zei haar gewaad op te tillen en haar gewonde been bloot te leggen. Ventura bleef roerloos zitten van verbazing. Toen ging de dame met haar hand over haar been, haar voet, haar vingers. Ze nam van onder haar kleed een witte doek die zij ontrolde. Ze haalde er een snufje aarde uit, maakte het nat met haar speeksel en spreidde het uit over het gewonde been. Daarna omwikkelde de dame het been met het doek. Toen zei ze tegen het meisje dat ze Onze Lieve Vrouw was en gebood haar dat ze de volgende dag bij zonsopgang terug moest gaan naar het veld waar dat beest het stuk van haar moeders jurk had laten vallen. Ze moest het oprapen en het in het ossuarium van het kerkhof gooien. Haar verband moest ze dan leggen in een ronde opening van de Ripa-rots vlak boven de kerk van Sint-Pieter. Daar moest dan een heiligdom komen. Ventura stamelde dat de toestand van haar been haar niet toestond dit allemaal te doen. Maar de maagd Maria antwoordde: "Vrees niet, je zal volledig genezen worden." En zo was het, zoals Onze Lieve Vrouw had gezegd. En de volgende dag was de wonderbaarlijke genezing bij alle buren bekend en bevestigd. En dan volgt in de akte een lijst van een 12-tal personen, zelfs edelen, en onderaan de naam van de notaris. In 1448 kwam dan een klein heiligdom. In 1599 werd het huisje waar de verschijning plaatsvond omgebouwd tot een kerk en kwam er een verbouwing in 1740. Het huidige bedevaartsoord. In 2020 vierde de parochie en het bedevaartsoord de 580ste verjaardag van deze verschijning en genezing van de kleine Ventura. Het werd voorafgegaan door een novene en elke dag 4 missen. En uiteraard, de vooravond van 9 oktober was er om 20 uur een plechtige mis, opgedragen door de vicaris-generaal van het bisdom Monseigneur Pelucci. En op de vrijdag, de 9e oktober, waren er zomaar eventjes 10 heilige missen. En om 15 uur een gezamenlijke rozenkrans met zegen en verering van de reliquie. Beste vrienden, hoog tijd om onze bedevaart voor vandaag te onderbreken. Ik dank jullie voor het luisteren en we spreken af op een volgende plaats in een volgende aflevering. We gaan eruit met enkele korte geluiden uit het laatste bedevaartsoord met een klein klokkenconcert, een processie, een stukje van de Heilige Mis en een lied, een live-opname, tot de Madonna della Gamba of Miracolo. In 1779 werd er een klokkentoren bijgebouwd met 8 klokken. En deze worden nog bediend met touwen. En een man leidt het geheel en geeft bevelen aan 2 jongens, hangend aan de touwen en springend van het ene touw naar de andere. Geniet ervan en tot de volgende keer.
Vai. La settima è ferma. L'ottava che è ferma.
andare al Calvario portando la croce.
Dal Vangelo secondo Giovanni. Dato o Signore Gesù perché fosse crocifisso ed egli ti avviò verso quel luogo di croce.
Colui che ha chiesto questo luogo resterà salvo per sempre. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente.
Béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,